Want voor de verandering hebben we een mentimeter. Dus als je wilt kun je weer inloggen als het beeld zichtbaar wordt. Op je mobiel, want dan kun je meedoen met de vragen die we doorlopen. En een paar maanden geleden heb ik hier gepreekt over Lot. Lot uit Genesis. Maar dat is niet helemaal afgerond. Er zijn nog een paar gebeurtenissen te goed. En dat wil ik vanmorgen doen, dat we deel 2 hebben van de lotgevallen van Lot. Lukt het een beetje met inloggen allemaal? Want dan ga ik alvast naar de eerste vraag. En ondertussen kun je nog doorgaan met inloggen, want de code staat bovenaan. De eerste vraag, wat is ook weer het verschil tussen Abraham en Lot? We hebben het vorige keer gehad over de tent en het altaar. Abraham die een tent bouwt en een altaar. En de tent spreekt van de verwachting van een hemelse stad, dat je niet hier geworteld bent op deze aarde, maar dat je uitziet naar een hemelse toekomst bij God. En het altaar spreekt ervan dat je ervoor kiest om nu al in dit leven hier op aarde God te dienen en te aanbidden. In de afwachting dat je dan later bij God in die hemelse stad bent. Abraham bouwt beide, maar we zien dat Lot niet beide bouwt. Lot woont wel in een tent, maar hij bouwt nooit een altaar. En we hebben vorige keer ook gezien dat misschien de basis daarvoor gelegd is in Egypte, omdat Abraham naar Egypte was getrokken en Lot mee had genomen. En het ging daar helemaal mis. En Abraham is daarvan bekeerd en op zijn schreden teruggekeerd, maar Lot heeft Egypte nooit uit zijn hart gekregen en verlangde ernaar terug. Wat is dan het verschil eigenlijk met al die andere Bijbelse figuren die ook in een goddeloos land woonden, zoals Jozef, die in Egypte woonde, en Daniel, die in Babylon woonde, en Esther woonde in Perzië. Maar Lot kiest er op een gegeven moment voor om in Sodom te gaan wonen. Maar wat is dan het verschil tussen Jozef, Daniel, Esther en Lot? Wat maakt dat dan uit? Nou, we zien bij Lot eigenlijk dat al lang voordat hij ervoor koos om in Sodom te gaan wonen, had hij zijn hart er al aan verpand. En Daniel en Jozef en Esther die woonden wel in een vreemd en goddeloos land, maar hun hart was daar niet. Nou, vorige keer, het laatste wat we behandeld hebben, is eigenlijk een geschiedenis van wat Lot meemaakt en wat Abraham dan doet. En dan is even de vraag van, wat gebeurde er precies? De tekst staat daarboven in Genesis 14. De koningen Amraphel, Ariok, Kedor, Laomer en Tidal voerden oorlog tegen de koningen van Sodom en Gomorra en drie andere koningen. De vier koningen wonnen en maakten alles buit wat de inwoners van Sodom en Gomorra bezaten. Ook Lot voerde ze weg. Lot woonde namelijk in Sodom. Nou, inderdaad, wat gebeurt er? De eerste oorlog in de Bijbel breekt uit. En Lot wordt gevangen genomen, maar Abraham die gaat onverwijld op pad met een klein legertje. En hij, tegen die enorme overmacht, bevrijdt hij Lot. Maar wat doet Lot dan? Die kiest er niet voor om dan bij Abraham te blijven, maar hij keert terug naar Sodom. Die goddeloze stad waar de mensen zwaar zondigden tegen de Heeren, staat er. Het is zelfs zo dat hij op een gegeven moment in de leiding van de stad gaat plaatsnemen. Later lezen we dat hij in de poort van de stad is. En dat is de plek, dus een open veld achter de stadspoort, waar het stadsbestuur bij elkaar kwam, zeg maar de burgemeester en wethouders. En die namen allerlei beslissingen. En die zeiden van, oké, daar moet een verkeersdrempel komen. En daar moet dat gebeuren. En je krijgt een vergunning om een dakkapel te bouwen. Dat soort dingen werden daar allemaal besloten. En daar deed Lot aan mee. Hij zat in het stadsbestuur. Zo geworteld was hij in de stad Sodom. Nou, en wat doet de Heere dan? Ik had kunnen vragen, wat doet Abraham dan? Maar ik vraag in dit geval, wat doet de Heere dan? Want de Heere gaat iets doen. We lezen dat een klein beetje in Genesis 18. Er staat, de Heer verscheen aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling 3 mannen staan. En dan, heel lang verhaal. En dan staat er later, toen zei hij, de Heer, ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Nou, we kennen dit verhaal. Daar gaat het vanmorgen niet om, want ik wil het voornamelijk over Lot hebben. Maar dat Sara dat niet gelooft en lacht en dergelijke, we kennen het. Maar wat gebeurt er inderdaad? Wat doet de Heer? Hij gaat bij Abraham op bezoek. Hij belooft Abraham een zoon. En later in dat verhaal zegt hij dat hij van plan is om Sodom en Gomorra te bezoeken. Maar dat hij dan, als hij op weg is om daarheen te gaan, om te kijken hoe groot is die zonde van die stad. Dat hij denkt, ja, dat ga ik niet doen zonder mijn gedachten met Abraham te delen. Nou, we zien dat Abraham, dat de Heere bij Abraham op bezoek gaat. Maar niet bij Lot. Er zijn eigenlijk 2 manieren om te groeien in geloof. Het ene is door schade en schande in de stormen van het leven. Een andere manier is in de nabijheid van God. In het heiligdom. Of op de bergtop. En de tweede manier is verre te verkiezen. En God neemt Abraham mee naar een bergtop. Want daar, vanaf die bergtop, ziet hij op de vlakte waar Sodom ligt en vertelt God aan Abraham zijn gedachten. Dat is heel bijzonder dat we hier in de Bijbel de innerlijke gedachten van de Heere God lezen. En misschien nog wel bijzonder dat hij dat wil delen met Abraham. Nou, en dan is de vraag, waarom deelt de Heere zijn gedachten niet met Lot? Waarom gaat hij niet naar Lot toe om dit allemaal te zeggen? Het is zelfs zo dat de Heere God helemaal niet naar Lot gaat, ook later niet. Want we lezen later dat de 2 engelen, die ook bij Abraham op bezoek zijn, de Heere God is daar met 2 engelen, dat die naar Sodom gaan. Maar de Heere God niet. Die blijft achter bij Abraham. En dan deelt hij die gedachte over wat hij van plan is met Sodom. En wat lezen we in Psalm 66? Daar staat, kom en hoor wat ik wil vertellen. Ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan. Toen mijn mond hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong. Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. En dat is waar het om gaat. Er is kwaad in het hart van Lot. Want hij heeft zijn hart verpand aan de wereld. Niet aan God, maar aan de wereld. Daar ligt zijn hart. En daarom kan de Heere God niet naar Lot toe gaan om zijn gedachten met Lot te delen. Maar wel naar Abraham. Want Abraham heeft zijn hart niet verpand aan de wereld. Die kiest ervoor om bij God op de bergtop te zijn. Ver weg van de zondige wereld. Het is ook niet zo dat Lot het later toch nog wel hoort van Abraham. Want Abraham, lezen we niet dat hij dat dan gaat vertellen aan Lot, wat er allemaal door God gezegd is aan hem. Nou, dan is natuurlijk de vraag, waarom wil de Heere God zijn gedachten dan wel met Abraham delen? Wat is de reden daarvoor dat de Heer dat wil doen? Is dat omdat Abraham God gehoorzaamt, of dat hij in een tent woont, of dat hij een altaar bouwt? Of dat Abraham de weg van de Heer aan zijn kinderen vertelt? En wat lezen we? We lezen in Genesis. In Genesis 18 lezen we de reden. We lezen de reden dat God zijn gedachten aan Abraham wil vertellen. Want daar staat, de Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen voorhouden de weg te volgen die ik wijs. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Wat staat hier met zoveel woorden dat God zegt, ik weet dat Abraham over mij vertelt aan zijn kinderen. En dat die kinderen weer vertellen over mij aan hun kinderen. En dat is de reden dat ik Abraham mijn innerlijke gedachten wil meedelen. Hoe belangrijk is het dat wij onze kinderen vertellen van wie de Heer God is, wie de Heer Jezus is. Want dat is de reden voor God, dat hij zijn gedachten wil delen. Zo belangrijk vindt God dat. Belangrijker dan al het andere wat er is, dat wij onze kinderen vertellen wie God is, wie de Heer Jezus is. Misschien heb je geen kinderen, maar dan toch, we hebben een gemeente hier. Broeders en zusters, en ook in deze gemeente kun je voorleven wat het is om de Heer Jezus te dienen. En dan deelt God zijn innerlijke gedachten met Abraham. Maar Abraham rent er niet gelijk mee naar Lot. Nee, wat doet Abraham? Hij doet voorbeden. Soms hoor je wel eens in de evangelische wereld of misschien in de Pinksterwereld dat mensen zeggen, ik heb een profetie ontvangen van God, ik heb een openbaring gekregen, God heeft mij op het hart gelegd of iets met die woorden. En dan hoor je ook gelijk wat het is, wat God op hun hart gelegd heeft, wat God ze dan verteld heeft. Maar waarom zou je dat gelijk aan de hele wereld meedelen? Als God een geheim met jou wil delen, dan wil hij niet dat dat geheim daarna op straat ligt. Misschien deelt God alleen maar iets met jou, met de bedoeling dat jij daarvoor gaat bidden. En dat is wat Abraham doet. Abraham gaat het niet aan de grote klok hangen. Wat hij van God ontvangt, wat hij ermee doet, is hij brengt het bij God terug. En hij doet voorbeden, voorbeden voor Sodom. En dan is natuurlijk de vraag, tot welk aantal rechtvaardigen onderhandelt Abraham met de Heer? Want we lezen dat Abraham zegt, misschien zijn er in die stad 50 rechtvaardigen. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 rechtvaardige inwoners? Dat kunt u toch niet doen? Hij die de rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? Nou, we weten dat God dat dan toezegt en dat Abraham omlaag gaat. 45, 40. En waar komt hij uiteindelijk op uit? 10. Daar stopt het. Het is waarschijnlijk zelfs zo dat Abraham denkt dat er vast wel 10 rechtvaardigen zijn in de stad Sodom. En dat hij daarom daar stopt. Hij denkt, nu zit ik wel veilig. Nu zal God die stad wel bewaren. En dan is het ook opvallend dat Abraham niet een beroep doet op de genade van God, op de barmhartigheid van God, maar dat hij een beroep doet op de rechtvaardigheid van God. Hij zegt, het is toch niet rechtvaardig van u als u een hele stad verwoest en daarmee ook die paar rechtvaardige mensen die daar in die stad zijn. Dat is niet rechtvaardig van u. Abraham zegt niet, u moet genadig zijn, u moet vergeving geven. Nee, hij zegt, u moet rechtvaardig zijn. Dat is eigenlijk wel heel vreemd, want je zou verwachten dat de rechtvaardigheid juist straf geeft. Maar Abraham doet een beroep op de rechtvaardigheid van God om te zeggen van, ja, nee, dat kan niet. U kunt niet ook de rechtvaardige straffen met de goddeloze. En we lezen iets soortgelijks in Romeinen 3, vers 21, als het evangelie wordt besproken. Daar staat, maar nu is Gods gerechtigheid zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vergeving, vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus en allen die geloven. Dan zegt Paulus eigenlijk dat in het evangelie is er nu behoudenis, worden alle mensen verlost. En daarmee is niet, zegt Paulus, de genade van God openbaar geworden. Maar daarmee is de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God openbaar geworden. Dat staat in Romeinen 3. Wat bedoelt Paulus te zeggen? Als je in de Jezus gelooft en je zou toch niet behouden zijn, dan zou dat onrechtvaardig van God zijn. Waarom? Omdat de Heer Jezus voor jou naar het kruis gegaan is. En jij vertrouwt daarop. En God zou jou dan toch nog verloren laten gaan. Dan zou God eigenlijk zeggen, dat offer van de Heer Jezus, mijn zoon, dat heeft niet gewerkt. Dan is God onrechtvaardig. En daarom staat er in Romeinen 3, dat het evangelie juist de rechtvaardigheid, de gerechtigheid van God laat zien. Dat God behoudt wie geloven in de Heer Jezus. En we zien ook dat als later Lot gered wordt, dat het niet is op grond van de rechtvaardigheid van Lot, maar op grond van de voorbeden van Abraham. Want er staat in Genesis 19, vers 30, toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoestte, rekening met Abraham. Abraham had weliswaar voorbeden gedaan voor Sodom. Niet voor Lot, hij had voorbeden gedaan voor Sodom. Hij had gevraagd, keer toch die stad niet om, verwoest die stad toch niet, als er nog 10 rechtvaardigen zijn. En wat God doet, is net iets anders. Want er zijn geen 10 rechtvaardigen. Maar hij spaart wel Lot. Vanwege de voorbeden van Abraham. God verlost jou niet vanwege jouw rechtvaardigheid, maar vanwege de voorbeden en het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus. Nou en dan, die twee engelen, die gaan naar Sodom. God, de Heere God, staat daar bij Abraham op de top van die berg. En kijkt naar Sodom. En Abraham doet voorbeden. Maar dan staat er dat de Heere God wegging. De Heere God ging weg. Abraham blijft daarachter. Twee engelen in Sodom. Waar gaat de Heere God heen? Er zijn uitleggers die zeggen, aan het begin van het verhaal staat dat de Heere God met zijn twee metgezellen gekomen is om te kijken hoe groot de zonde van Sodom en Gomorra is geworden. Van Gomorra lezen we niks. Maar dat de Heere God Sodom en Gomorra wil bezoeken om te kijken of het werkelijk waar is dat die zonde zo groot is. Twee engelen gaan naar Sodom. Waar gaat God heen? Er zijn uitleggers die denken dat God naar Gomorra ging. Om ook daar te kijken hoe groot de zonde was. Of het werkelijk waar was. Wat maken de twee engelen in Sodom dan mee? Wat gebeurt er in Sodom? Ze komen er aan. Wat gebeurt er dan? Worden ze gastvrij ontvangen? Gebeurt het beste met ze of ontstaan er problemen? Nou, we lezen inderdaad dat ze niet gastvrij worden ontvangen, behalve door Lot. Alleen Lot ontvangt ze gastvrij. Die neemt ze op in zijn huis. Maar dan, 's nachts, komen de mannen van de stad, die komen samen en die bonzen op de deur en die eisen van Lot, lever die mannen aan ons uit, want wij willen ons aan hen vergrijpen. En Lot, die vindt dat geen goed plan, maar wat er dan gebeurt is eigenlijk toch ook een dieptepunt in het leven, het geloofsleven van Lot. Want weliswaar zegt hij, nee dat niet, jullie krijgen die mannen niet, maar jullie krijgen wel wat anders. Jullie krijgen mijn dochters. Hij biedt zijn dochters aan die mannen om maar te zorgen dat hun lusten bevredigd worden en dat ze dan zich niet vergrijpen aan de twee engelen. Hoe diep gaat dat? Er is eigenlijk geen ander voorbeeld in de Bijbel bekend, maar ook daarbuiten niet, dat dit zo gebeurt, dat iemand dat doet. Dat iemand zijn eigen dochters zo op die manier opoffert. Ongekend. Maar de engelen laten het zover niet gebeuren. Want ze slaan de mannen van de stad met blindheid. Dat ze om zich heen zoeken en kijken en niet meer weten waar ze zijn. En zelfs dan nog proberen ze de deur te vinden. Om naar binnen te komen, om zich te vergrijpen aan die engelen. Maar het lukt niet. Ze weten het niet te vinden. Ze zijn met blindheid geslagen. Dat gebeurt er. Nou en dan zeggen die engelen, Lot, 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 je moet meekomen. De Heere God staat op het punt om de stad te verwoesten. En wat doet Lot dan? Wat doet Lot? Maakt hij dat hij wegkomt met zijn dochters en zijn schoonzoons? Of talmt hij, wacht hij af tot hij uiteindelijk wordt meegesleurd door de engelen? Nou, we lezen inderdaad. Lot ging naar zijn aanstaande schoonzoons en zei tegen hen, vlug, weg uit deze stad, want de Heer gaat haar verwoesten. Maar ze namen hem niet serieus. In andere vertalingen staat er dat ze hem uitlachten. Hoe kan dat? Waarom geloofden ze hem niet? Nou, misschien omdat Lot nou niet bepaald het voorbeeld was van een gelovige die leeft naar wat hij beleidt. Dus dan, Lot ging gewoon mee met de dingen van de wereld, met de dingen van Sodom. En dan op een gegeven moment komt hij met een vreemde boodschap over dat er een of ander oordeel zou komen. Ja, dan word je niet serieus genomen. Dat is precies wat er gebeurt. De schoonzoons nemen hem niet serieus. Maar Lot blijft maar talmen. Bij dageraad zette de engel uiteindelijk Lot aan tot spoed. En toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en dochters en trokken hem de stad uit. Inderdaad, Lot moet uiteindelijk zelfs meegesleurd worden. Omdat hij maar niet los kan komen van die stad van Sodom. Want daar ligt zijn hart. Het lukt hem maar niet om daarvan weg te komen. En als je dan telt hoeveel mensen worden er dan gered, zijn het er 4. Lot, zijn vrouw en zijn 2 dochters. Slechts 4 rechtvaardigen. Minder dan de 10 die Abraham onderhandeld had. Waar gaat Lot dan heen? Waar gaat Lot dan heen als hij de stad uitgetrokken wordt door de engelen? Gaat hij de berg in zoals de engelen adviseerden of terug naar Abraham of naar een stadje of een grot? Nou, we lezen het. Een van de engelen zei, vlucht, uw leven is in gevaar. Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil. Vlucht de bergen in, anders komt u om. De engelen adviseerden, ga de bergen in. Maar wat doet hij? Lot antwoordde, nee dat niet. Dat onbeduidende stadje daar, dat is dichtbij. Dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om naar dat stadje te vluchten. En dat stadje heet dan Zoar. Lot kan niet loskomen van de wereld. Hij is verpacht met zijn hart aan de stad. En als hij dan Sodom moet verlaten, dan zoekt hij iets anders. Daar is een minuscuul stadje, daar kan ik dan heen. De engelen hadden heel wat anders in gedachten voor hem. Want ik denk dat God door zijn engelen hier Lot een laatste kans aanbood om contact met God te krijgen. De engelen zeiden, ga de berg in. Want ga net als Abraham op de top van de berg staan. En kom opnieuw in contact met de Heere God. Laat de stad en de wereld achter. En ga opnieuw naar de Heere God toe. Het is niet te laat, het kan nog. Ga naar de top van de berg, want daar wil God jou ontmoeten. En Lot wil niet. De engelen die bieden Lot een bergtopervaring aan, zoals Abraham even daarvoor had ervaren op de bergtop toen hij over Sodom uitkeek, de berg van de voorbeden. Of later, toen Abraham naar de berg Moria ging om zijn zoon te offeren, wat anders liep dan hij dacht, de berg van de toewijding. Of Mozes, toen hij op de berg Sinaï stond en de wet van God kreeg, de berg van het onderricht. Of later, toen Mozes aan het eind van zijn leven nog eenmaal een berg opklom, de berg Pisga. En alle landen zag die beloofd waren aan het volk Israël, de berg van het uitzicht, de berg van het vergezicht. Of Elia op de berg Karmel, waar hij de priesters van de Baal versloeg. De berg van de overwinning. Of later in het Nieuwe Testament, Petrus en Johannes en Jacobus. Op de berg van de verheerlijking. Lot kreeg nog eenmaal die kans van God. Kom, ik wil je op de bergtop plaatsen. Maar Lot wilde niet. Hij klampt zich vast aan de wereld, gesymboliseerd door die stad. Die stad daar is dichtbij. Dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om daarheen te vluchten. Dat zou mijn redding kunnen zijn. Het is maar een onbeduidend stadje. Later wordt het toch te onveilig in die stad. Dan merkt hij dat hem dat geen veiligheid biedt. Maar dat kan die stad, dat kan de wereld niet bieden. En dan moet hij alsnog de bergen invluchten. Maar waar gaat hij dan heen? Gaat hij dan op de bergtop staan? Nee, dat doet hij niet. Hij verstopt zich in een grot, in een spelonk. Net als Elia. Toen Elia op het dieptepunt van zijn geloof was. En het allemaal niet meer zag zitten. Toen stuurde God hem naar de berg van de Heere, de berg Horeb. En waar ging Elia heen? Hij ging een grot in, een spelonk. Om daar neerslachtig te zijn en depressief. En te zeggen, er is niemand, alleen ik nog. En zo gaat ook Lot de spelonk, de grot van de neerslachtigheid in. Hij gaat niet op de berg van de overwinning staan, maar hij gaat in de grot van de neerslachtigheid staan. En hij klaagt dat hij alleen is overgebleven. En wat is dan het laatste dat we van Lot horen? Nou, niet alleen Lot denkt dat alleen hij is overgebleven. Ook zijn dochters denken dit. En die zeggen tegen elkaar, er is niemand meer. Geen mens meer. Geen man meer ook, dat wij kinderen kunnen krijgen. En dan denken ze dat ze dat via Lot moeten doen. En dan voeren ze Lot dronken en dan gaan ze tot hem en zo worden beide dochters zwanger. De oudste bracht een zoon ter wereld die ze Moab noemde. Hij werd de stamvader van de huidige Moabieten. Ook de jongste bracht een zoon voor en noemde hem Ben-Ammi. Hij werd de stamvader van de huidige Ammonieten. Lot woont met zijn dochters in een grot, in een spelonk. En die dochters willen nakomelingen. En dat doen ze op deze manier. En dat wat Lot had aangeboden aan die mannen in de stad. Hier, pak mijn dochters maar. Uiteindelijk doet hij dat zelf. Zo diep is Lot uiteindelijk gevallen. En het komt ook door de roes van de alcohol. Want zijn dochters voeren hem dronken. En de alcohol brengt vergetelheid. En hij weet niet wat hij doet. Ik zie bijna dagelijks mensen voor ons huis langslopen die van de opvang van het Leger des Heils zijn. En die dan naar de winkel lopen om bier te halen of andere dingen. Alcoholverslaafden. Hun lichaam is aangetast, hun hersenen zijn aangetast, Korsakoff. Ze lopen ongecontroleerd, ze schreeuwen op straat. Alcohol maakt stuk. De Bijbel waarschuwt ernstig voor overmatig alcoholgebruik. In Genesis al, eerst bij Noach, die dronken wordt, wat misgaat. En nu bij Lot ook. Alcohol, dronkenschap, het brengt zonde met zich mee. En het brengt vergetelheid met zich mee. Want Lot vergeet, maar hij zelf raakt ook in de vergetelheid. Want na dit verhaal lezen we niets meer over Lot. Hij raakt in de vergetelheid. Hoe heeft Lot dit alles ervaren? Wat vond hij hiervan? Misschien was hij wel teleurgesteld in Abraham. Immers, die kwam hem nooit opzoeken. Niet in Sodom en later ook niet in die grot, in die spelonk. Maar Lot is zich niet bewust geweest van de voorbeden van Abraham. Hij heeft er ook nooit om gevraagd. Maar misschien is Lot niet alleen teleurgesteld in Abraham, maar ook in God. Want waar is God? Waar is God als hij daar in die grot zit? Hij is zich onbewust van dat Gods afwezigheid komt door zijn eigen keuzes. De keuzes die hij zelf in zijn leven gemaakt heeft. Dat God geen contact met hem kan hebben vanwege het pad wat hij gekozen heeft. En dat hij zijn hart ergens anders heeft en niet bij God. Lot is rechtvaardig. In het Nieuw Testament wordt hij een rechtvaardige genoemd. Jazeker, jazeker. God heeft ook Lot verlost. En Lot komt in de hemel. Maar wat gebeurt er hier op aarde? Ik heb wel eens genoemd over die twee keuzes die iedere christen moet maken in zijn leven. De eerste keuze tussen hemel en hel. En die keuze heeft Lot gemaakt. Hij heeft gekozen voor de hemel. Maar daarna komt de tweede keuze, de keuze tussen hemel en aarde. Hoe wil jij in dit leven je tijd doorbrengen? Is dat gericht op de aarde, op de wereld, of is dat gericht op de hemel? En in die keuze heeft Lot gekozen voor de wereld, voor de aarde en niet voor de hemel. Waar leidt dat toe? Misschien vroeg Lot zich wel af, God, waar bent u? Waar bent u? Ik merk u niet. Eén ding is zeker. God vroeg zich af, Lot, waar ben jij? Want dat is de vraag die in Genesis gesteld wordt vanaf het begin. De eerste vraag die gesteld wordt is, waar ben jij? Als God daar in die hof wandelt en Adam heeft zich verstopt, want hij schaamt zich. En dan roept God Adam, Adam, waar ben je? Een keer op keer in Genesis stelt God die vraag. Een keer op keer in de Bijbel stelt God die vraag. En in dit verhaal wordt de vraag drie keer gesteld. God vraagt drie keer aan mensen, waar ben je? Hij vraagt het aan Abraham. En Abraham antwoordt op deze manier. 'S morgens vroeg ging Abraham naar de plaats waar hij bij de Heer had gestaan. En toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra aan de hele vallei, zag hij dikke rookwolken over het land opstijgen als een smeltoven. Abraham heeft gestaan op de bergtop, heeft voorbeden gedaan. En later keert hij daar terug naar de plek waar hij bij God was. Dat is waar Abraham wil zijn. Als God aan Abraham vraagt, waar ben je? Dan zegt Abraham, hier ben ik. Ik wil in uw nabijheid zijn. Ik wil aan het hart van Jezus zijn. Op de bergtop bij God. De tweede persoon aan wie het gevraagd wordt in dit verhaal, dat is aan Lot. God vraagt aan Lot, waar ben jij? Kom je ook bij mij op de bergtop? Maar Lot antwoordt met, omdat hij niet in Zoar durfde te blijven, verliet hij die plaats en ging in de bergen wonen, samen met zijn twee dochters. Daar woonden ze bij elkaar in een grot. Dat is waar Lot heen gaat. De grot, de spelonk van de neerslachtigheid, in plaats van de berg van de overwinning. En dan de derde. Wie is de derde persoon aan wie God in dit verhaal vraagt, waar ben je? De derde persoon, dat ben jij. God vraagt ook aan jou, waar ben jij? Zit jij ook in een grot? In een spelonk? Misschien de grot van de teleurstelling? Misschien de grot van de mislukking? Misschien de grot van de verwijten? Vul maar in jouw leven wat het is. Maar God nodigt jou uit om uit die grot te komen. Net als Elia naar buiten moest komen. Om in contact te komen met hem. En op de bergtop te gaan staan. Op de berg van de overwinning. Op de berg van de verlossing. Op de berg van de vertroosting. Daar in de nabijheid van God aan het hart van Jezus. Want dat is de plek die God voor jou bedoeld heeft. Neem jij die uitnodiging aan? Richt je gezicht naar het licht. Richt je gezicht naar het licht, want dan is de schaduw achter je.